gemeente, de afkondigingen. Wat betreft de kerkdiensten DV zondagochtend 18 oktober hoopt dominee J. Muller uit Bleskensgraaf voor te gaan. Vervolgens is om 14:30 in de middag de afscheidsdienst van dominee D. Breuren, waarin hij, tussen aanhalingstekens, uiteraard zelf hoopt voor te gaan. De JV. Straks na de eredienst is er JV in de oude school. En naar ik begreep zijn er normaliter op dit soort avonden, deze zondagavonden, ook koffiegroepen. Maar ja, je zit met die regels die afgesproken zijn of die opgelegd zijn tussen aanhalingstekens. En dan kunnen die koffiegroepen niet doorgaan. Ja, wat doe je dan op zo'n avond? Je kunt fijn in het gezin zitten. Maar voor mensen die daar interesse voor hebben, en dat hoop ik van harte, is het wellicht een gelegenheid om op deze avond in de oude school, waar de JV-avond gehouden wordt, om de JV-avond te bezoeken. DV zondagmiddag 18 oktober zal dominee D. Breuren afscheid nemen van de gemeente. Zoals het er nu naar uitziet, willen we in deze dienst, net zoals vanochtend, twee banken tussenruimte houden. Voor deze afscheidsdienst wordt niet gewerkt met één bepaald cluster, maar u kunt zich aanmelden via een reserveringssysteem. Ten slotte willen we u ook nog wijzen op de afscheidsreceptie DV zaterdag 17 oktober. Graag zouden we familie Breuren een afscheidscadeau namens de gehele gemeente willen aanbieden. Hiervoor kunt u een bijdrage overmaken onder vermelding van de cadeau familie Breuren. Zie de kerkbode en de website voor meer informatie hierover. Mocht u van plan zijn om na de dienst nog wat na te praten over de preek, of misschien hebben u nog wat dringend zo aan elkaar te vermelden, dan wordt u vriendelijk verzocht om de 1,5 meter afstand te bewaren. Even zien, dat laatste, het neurien, dat is u bekend. De psalmen die worden meegeneuried, die opgegeven worden, en de laatste psalm die hopen we met elkaar te zingen. En ik maak vast bekend dat de inzameling van gaven voor vandaag bestemd zijn in de eerste plaats voor woord en daad en in de tweede en derde plaats voor de kerk. Van harte alvast in uw milddadigheid aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 66, het 4e vers. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Voor wankelen onze voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Dus wij neurien mee en zingen in ons hart, Psalm 66, daarvan het 4e vers. vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen met ons hart en neuren en mee, Psalm 2 vers 7, Psalm 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. Wij lezen daar Gods woord als volgt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heren door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte en ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Een groot voorrecht, Heere, dat u ons op deze avond in de gelegenheid stelt om naar de kerk te komen of met de gemeente verbonden te zijn. Dat u ook op deze avond uw woord wilt laten lezen en als u het geeft zo dadelijk te verkondigen, dat we ons mogen buigen over uw getuigenis. En als we dat mogen doen, Heere, vragen we of u wilt schenken dat u zelf aanwezig zult zijn en dat u uw woord zult toepassen aan ons hart en ons leiding wilt geven in het spreken en in het luisteren, dat ons hart geopend mag worden voor uw woord en dat uw woord geopend zal zijn voor ons hart en dat u zelf onze oren zult doorboren en onze ogen zult ontsluiten, opdat we uw woord mogen verstaan, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. En dat het alles mag strekken tot de eer van uw naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Want daar gaat het om in deze wereld die in rep en roer is vanwege allerlei. Als het gaat om het coronavirus, een pandemie, maar ook in ons vaderland ten volle aanwezig. En vanavond in de kerk ook zichtbaar aanwezig als het gaat om het aantal gemeenteleden dat opgekomen is. En ook naar datgene wat geadviseerd is. Mensen die met ons verbonden zijn, Heren. U kent alle dingen, u weet van alle dingen. Niet alleen als het gaat om het coronavirus, maar ook als het gaat om terrorisme. Levend in een wereld die schudt op haar fundamenten. En er zijn zo ontzaglijk veel dingen meer, ook als we bijvoorbeeld lazen in de achterliggende week, dat er een gedeelte van een zee bevuild is door olie die daar ingestort is, zodat er vissen en andere dieren de dood hebben gevonden en dat mensen ernstig ziek uit het water zijn gekomen. Wat zullen we nog meer zeggen, Heer? Het is u op het allervolmaakst bekend en als het gaat om ons zeggen, is het een voorleggen voor u om te vragen of u in al deze dingen wilt voorzien. We denken aan uw kerk verdrukt en vervolgd. We denken aan uw volk Israël, Heren. Opent u de ogen opdat ze u mogen erkennen als de Messias. En dat het mag zijn zoals eens de discipelen het zagen en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. En als dat zo vanavond zijn mag, ook in de kerk of thuis meeluisterend en meekijkend. En u zou redenen moeten nemen, dan kan dat niet vanuit ons. En geef dat we dat ook niet mogen beseffen. Het is een bekende uitspraak, maar het verliest aan waardigheid, aan waarheid niets. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Al deze dingen, als het gaat om de pandemie, om terrorisme en zoveel andere dingen meer, ook dingen die we persoonlijk in het leven meemaken, het zijn gevolgen van de zonden. Geef dat we de ernst ervan mogen beseffen en dat we terecht mogen komen bij de oorzaak van al die omstandigheden die onze schouders wellicht naar beneden drukken, of waarvan we zeggen, hoe moet het toch verder? Wilt u ons brengen bij de oorzaak, opdat we in het rechte opzicht, in het ware opzicht, u, o Heer Jezus, nodig zullen hebben als zaligmaker naar ziel en lichaam beide. Dat we u niet kunnen missen als het allerhoogst en het eeuwig goed. Want de leerling heeft het geleerd vanuit de catechismus. Dat u zaligmaker bent naar ziel en lichaam beiden. Wat is uw enige troost beide in het leven en het sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom geworden ben voor de tijd en voor de eeuwigheid van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Van nature is dat niet zo. Van nature zijn we het eigendom van de vos der duisternis. Maar ook daarin heeft u voorzien, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. en mij uit alle heerschappij des duivels heeft verlost. En dat u een zorghebbend God bent, Heer, een zorggevend God. En dat u alles zo bewaart dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat de Heilige Geest daarvan wil overtuigen en wil verzekeren. Geef dat dat vanavond gestalte mag krijgen in de kerk, thuis. En dat het gebeuren mag, Heer, onder de prediking van uw woord. Door de bediening van uw Heilige Geest in onze harten. Zodat we er niet alleen samen zijn, maar dat u erin betrokken bent. En dat u het beslag van uw woord legt in de kerk en thuis in de huiskamer of als we ziek zijn op onze slaapkamer of waar dat we ons ook bevinden. En dat u de eer zult ontvangen die u waard bent om te ontvangen. En dan zou het nog wel zo kunnen zijn dat de uiterlijke omstandigheden door u gebruikt worden om ons tot bezinning te brengen, om ons aan uw voeten te brengen en te houden. God ook voor die wolk der getuigen, vanochtend gepreekt uit Hebreeën 12, waar voorafgaande over de wolk der getuigen gesproken wordt. En dat geldt voor niet één van diegenen die door genade uw voetstappen mochten drukken, dat zij zonder verdrukking het koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. En daarom, Heere, juist omdat er verdrukking is, en omdat die verdrukking ontzaglijk zwaar kan zijn, bent u als het enige medicijn en de overste leidsman en voleinde van het geloof gepredikt. Door de Hebreeën schrijver, en het mocht vanochtend ook klinken in het midden van de gemeente, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, die het kruis heeft gedragen en schande veracht, voor de vreugde hem voorgesteld. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Heere, wilt u schenken ook in het midden van de gemeente, dat zo de tegenspoeden gebruikt mogen worden in het leven. En als er mensen zijn in de gemeente die bijvoorbeeld besmet zijn door het coronavirus, zou het u willen geven dat het mag brengen aan de troon van uw genade. En als daar angsten zijn met betrekking tot de genoemde ziekte of anderszins, dat het ons brengen mag aan uw voeten. Dat u al deze dingen zou willen gebruiken, bezinning. En zoudt u het willen verlenen, Heer, ook in deze wereld, bezinning. Er kunnen allerlei maatregelen genomen worden en verantwoorde maatregelen. Maar als het is, samen lossen we het op. Wat we vaak zien staan op allerlei borden, ook langs snelwegen, dan schiet het uiteindelijk toch tekort. Want u bent nodig, Heer, dat u leidt en dat u regeert en dat we onder u terechtkomen. En dat we beseffen, niet wij lossen het op, maar u bent degene die lost problemen op, zorgvolle problemen. En geef dat die roepstem van u, dat die gehoord mag worden. En wilt u daartoe ook de ogen openen en de harten openen en uw woord ontsluiten. Opdat mensen, het zij dat ze kerkelijk of onkerkelijk zijn, maar die boodschap van u zouden mogen horen. Gedenk u ons zo, Heere, op deze avond. We bevelen u de jonge mensen aan de troon van uw genade. Waar alles zo anders gaat in deze wereld dan dat het voorheen ging. En als het gaat om een intelligente lockdown zoals dat in het begin van het jaar plaatsvond. En de teugels wat meer konden laten vieren in de loop van de tijd. Zitten we weer in een tweede periode van een coronagolf. We bevelen in het bijzonder ook de jonge mensen aan de troon van uw genade. En geef ook dat het in hun jonge leven een zodanige indruk mag hebben dat het ze brengen mag bij u. En wilt u schenken, Heer, dat wat ze ook moeten missen, dat ze u niet hoeven te missen. En dan zouden ze allerlei vrienden moeten missen waar ze wellicht in grote getalen bijeen zouden komen. Maar waar dat aantal verminderd moet worden, dat ze u mogen ontvangen, dan is alles vol. En wat jonge mensen nodig hebben, hebben we allemaal nodig, van welke leeftijd dan ook. We vragen u voor de belijdeniscategezanten, die vanochtend een jawoord mochten uitspreken. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daarom ook dat woord van de apostel, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Heere, wilt u zo met de belijdeniscategezanten meetrekken en alles geven wat ze behoeven, met al degenen die bij hen behoren. We vragen of u gedenken wilt aan de broeders van de kerkraad. Neem in uw hoede en voor uw rekening in al het ambtelijke werk wat gebeuren mag. Maar wilt u ze ook in het persoonlijk leven, alstublieft, bedouwen met uw geest, opdat wat ze ontvangen mogen, ze ook mogen uitdelen in het midden van de gemeente. We vragen in het bijzonder voor dominee Breuren en voor zijn gezin, ook als volgende week afscheid genomen wordt, wilt u sterken, heren, 12 jaar aan elkaar verbonden geweest als predikant en gemeente. Dat zal ongetwijfeld zijn sporen trekken in de levens van mensen en van het gezin Breuren. We vragen of u ze goed en nabij wilt zijn. In deze week voorafgaande aan de afscheidsdienst en de afscheidsbijeenkomst. Maar we vragen ook, heren, of u geven wilt dat het een goede dienst mag wezen volgende week bij Leven en Welzijn. Als er afscheid genomen wordt en als een onderherder vertrekt, in het besef te mogen leven dat de grote herder blijft. Het zal de pijn niet kunnen wegnemen als we door omstandigheden ons verbonden wisten aan onze herder en leraar. Maar we vragen, heren, dat hij in dat opzicht toch een heenwijzer mag zijn naar die grote herder, van wie David heeft gezegd: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En hij leidt door de grazige weiden. En hij voert mij zachtjes door zeer stille wateren. En hij behoedt mij zelfs al ga ik door het dal van de schaduw des doods, totdat ik uiteindelijk kom in het huis des Heren, om daar eeuwig de lof en de eer te mogen toebrengen aan u. Wilt u erin zijn? En dominee Breuren ook de genade schenken om de gemeente daadwerkelijk in uw handen te mogen geven. Heren, u weet alle dingen. Er is u niets bekend, ook vanavond niet. We vragen, geef een mond om te spreken, een hart om op te merken. En dat we aan het einde van deze dienst mochten zeggen, het was goed om in de kerk of met de kerk verbonden te zijn, want de Heere was in het midden. Wij vragen het u alles, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 145, de versen 2 en 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luisteren van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En ook het vierde vers, al wat gij vrucht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. We neurien en zingen zachtjes de versen 2 en 4 van Psalm 145. gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 14. Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 14. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heren door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst de vrucht van de gevangenschap van Paulus. De vrucht van de gevangenschap van Paulus. In de eerste plaats is die vrucht er voor zichzelf. In de tweede plaats voor de heidenen en in de derde plaats voor de gemeente. Dus de vrucht van de gevangenschap van Paulus in de eerste plaats voor zichzelf. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied. Dus er gebeurde het een en ander in het leven van Paulus. Daar heeft hij ook van geleerd. En daar heeft dat tot bevordering van het evangelie gekomen alles mee te maken. De vrucht van Paulus' gevangenschap voor de heidenen. Dat komt expliciet naar voren in het 13e vers. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En de vrucht van de gevangenschap aan Paulus voor de gemeente. De gemeente van Rome. En dat het meerderdeel der broederen in de Heren door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Paulus, gemeente, die zit in de gevangenis. En dan kan het zijn dat een meisje of een jongen vanavond aanwezig, of misschien wel meeluisterend en meekijkend, zich afvraagt van, waarom zit Paulus in de gevangenis? Wat heeft hij op zijn geweten? Want je zit doorgaans niet in de gevangenis om zomaar iets. Dan moet je iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Nou, wat heeft Paulus gedaan? Wat heeft hij op zijn geweten? Niets. Hij heeft helemaal niets verkeerds gedaan. Hij heeft helemaal niets gedaan waarvan je zegt, nou daarvoor zou hij nou in de gevangenis moeten zitten. Maar voor de mensen die tegenstander van Paulus zijn, heeft Paulus wel degelijk iets verkeerds gedaan. En wat is datgene wat Paulus verkeerd gedaan heeft? Hij heeft gesproken over de Heer Jezus. En dat was voor die mensen voldoende om Paulus aan te klagen en waardoor Paulus uiteindelijk in de gevangenis terechtkwam. Dus sprekend over de zaligmaker, over de Heer Jezus, zijn naam niet verhullend, maar zijn naam predikend en zijn naam openbarend, om zo te zeggen. En dat de mensen ook tot bekering kwamen door de krachtige werking en bediening van de Heilige Geest, heeft mensen doen besluiten om Paulus in de gevangenis te brengen. Er zijn verschillende mensen die dat hebben gehoord, ook ver weg, bij Rome vandaan, want Paulus zit in de gevangenis in Rome. En zo'n gevangenschap in een gevangenis al daar en in die hele omgeving, dat was doorgaans wat anders dan een gevangenschap die mensen vandaag doorbrengen in een cel. Misschien ben je er wel eens in geweest of heb je wel eens een kijkje genomen of een beeld van gezien hoe dat een gevangenis er vandaag uitziet. Het is eigenlijk comfortabel om dat te vergelijken met de gevangenis waarin Paulus zich bevindt. Die zit niet zo in comfortabele omstandigheden. Maar zoals gezegd, het is bekend geworden, Paulus in de gevangenis. En nou is er één gemeente die zich ontzaggelijk druk maakt over die gevangenschap van Paulus. Een gemeente die ook vragen heeft als het gaat om de gevangenschap van Paulus. Die vragen zich af van hoe kan dat toch, dat Paulus in de gevangenis zit? Hoe is het toch mogelijk dat de Heer dat heeft toegelaten, dat Paulus in de gevangenis zit? En tegelijkertijd voelen ze zich ook enorm verbonden met Paulus. Dat weten wij van de Filippenzen en van Paulus. Er was een wederzijdse liefdesband. De gemeente voelde zich erg aangetrokken tot de apostel Paulus. En Paulus voelde zich enorm aangetrokken tot de gemeente van de Filippenzen. Want hij noemde die gemeente zijn blijdschap en kroon. De Heer heeft daar heel veel vrucht gegeven in de gemeente van de Filippenzen door middel van het werk van de apostel Paulus. Dus die gemeente die is in liefde aan Paulus verbonden en die vragen zich af, die gemeenteleden, hoe zal Paulus het daar nu maken in de gevangenis? Zal die het moeilijk hebben? Ja, hoe kom je daarachter? Filippi en Rome, dat ligt kilometers uit elkaar. Weet je wat we doen? We sturen er iemand naartoe, onze voorganger. Nou, wie was die voorganger? Dat was Epafroditus. Je komt zijn naam tegen in het tweede hoofdstuk en je komt zijn naam ook tegen in het vierde hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk zegt Paulus van dat hij hem weer terugstuurt naar Filippi. En in het vierde hoofdstuk vermeldt Paulus dat Epafroditus in Rome in de gevangenis is aangekomen. Vandaar dat wij ook weten dat de gemeente van de Filippenzen Epafroditus als afgezant heeft gestuurd naar Paulus in de gevangenschap. En Epafroditus die is niet met lege handen gegaan, maar Epafroditus heeft allerlei dingen meegenomen die Paulus zou kunnen gebruiken. Gaven. En voor zover we weten is dat de enige gemeente geweest die iets aan een voorganger of wat dan ook heeft meegegeven voor de apostel Paulus. Epafroditus die komt daar in Rome aan en hij bezoekt de apostel Paulus in zijn cel, zouden we vandaag zeggen. En Paulus die hoort zo wat voor zorgen er in de gemeente leven. Zorgen in de zin van, hoe moet het nou verder als het gaat om het Koninkrijk der Hemelen? De prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Daar is Paulus toch voor geroepen om het Koninkrijk der hemelen te verkondigen en de koning van dat koninkrijk der hemelen centraal te stellen. Hoe moet dat nou, die man waar de Filippenzen hoog aanzien voor hadden, waarvan ze zeiden van nou dat is de heiden apostel bij uitnemendheid door de Heere geroepen en door de Heere gezonden. Hoe moet dat nou, nu deze man in de gevangenis zit? En Paulus die hoort ook dat de gemeente zich bezorgd afvraagt, zou Paulus veel pijn hebben, zou die gemarteld worden, hoe zal Paulus het daar hebben? Die gemeente die heeft dus allerlei vragen. En Epafroditus legt namens de gemeente die vragen voor Paulus neer. En het is ook heel begrijpelijk dat die gemeente vragen heeft. Want de Heer heeft ook heel duidelijk en heel kennelijk, om zo te zeggen, gesproken wat voor taak hij voor de apostel heeft neergelegd. Toen hij gearresteerd werd op de weg naar Damascus, toen heeft de Heer door tegen Ananias gezegd, deze is mij een uitverkoren vat, een instrument om mijn naam te dragen voor de heidenen, voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Als er één is die in Israël zal prediken, dan is Paulus het. Maar sterker nog, en dat zal zijn uiteindelijke arbeidsterrein worden, als er één is die voor de heidenen zal spreken, dan is Paulus het. Dus Paulus, we zouden zeggen de grote heidenapostel, die bij wijze van spreken zo de hele wereld door moet om het evangelie te verkondigen, dat is de opdracht die de Heer aan hem gegeven heeft, een uitverkoren vat, een uitverkoren instrument, God heeft het zelf gezegd, hij moet gaan preken, dat is zijn taak. Hij moet gaan preken over die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En waar zit Paulus nu? Hij zit in de gevangenis. En dat niet voor de eerste keer. Hij heeft al meermalen in de gevangenis gezeten. En meermalen hebben die Filippenzen bij wijze van spreken zich zorgen gemaakt van, hoe zal het nou met Paulus zijn? Maar nu drukken ze dat uit door middel van Epafroditus. Paulus, hoe maakt u het in de gevangenis? En al die andere vragen waarvan dit de kernvraag is van hoe moet het nu met de uitbreiding van het Koninkrijk der Hemelen, hoe moet het nu met de prediking van het Koninkrijk der Hemelen als u in de gevangenis zit? En als ik dit zo verwoord, als ik dit zo zeg, dan voelt u van, dan lijkt het wel alsof die gemeente de hele ballast die met de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen samen, alsof ze dat volledig op Paulus leggen. En als het gaat om de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen zelf, alsof ze zich ten volle alleen maar afhankelijk weten van Paulus. En dat ze naar Paulus kijken, maar ze kijken niet hoger op. Het is alsof alles ophoudt bij Paulus. Maar Paulus die hoort dat, en hoe gaat hij ermee om? Met die vragen? Hoe zou jij ermee omgaan als je in een gevangenis zou zitten? Of je zou in moeilijke omstandigheden zijn, meisje, jongen, vanavond hier of meeluisterend en meekijkend? Misschien zou je wel zeggen van, ik heb het ontzettend moeilijk. En ik hoop dat ik hier heel gauw vandaan zou mogen, want het is hier niet uit te houden. Het zou toch begrijpelijk zijn dat dat voor Paulus precies hetzelfde zou wezen. Dat hij zou zeggen van, nou zit ik hier. Ik zit hier in de gevangenis. Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik heb alleen maar over de Heer Jezus gepreekt. En dat vinden die mensen genoeg om mij in gevangenschap te zetten. Dat is toch niet eerlijk? En de vraag kan dan zelfs rijzen van, Heere, gaat u nou zo met uw kinderen om? En gaat u zo met uw knechten om? Als je nou belijdenis van het geloof hebt afgelegd. En er is gezegd van, het is geen glijbaan, maar het is een loopbaan. Is dat dan de loopbaan van het geloof? Is dat dan de weg die de Heere met de zijnen gaat? Loopbaan van het geloof, in de wereld zult gij veel verdrukkingen hebben? Ja, maar de Heer Jezus heeft er ook nog iets achter gezegd. Hij heeft gezegd, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Die gelovigen die hoeven niet alleen te gaan, maar daar gaat er één voor op. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Nou, dat mag Paulus hier nou in beoefening brengen. En voor de kinderen, wat wil dat zeggen, in beoefening brengen? Dat wil zeggen dat als je iets doet waar je straks examen in moet doen, of je gaat iets doen op sportgebied of wat dan ook, dan ga je eerst trainen om iets onder de knie te krijgen. Nou krijg je de dingen in het koninkrijk der hemelen nooit onder de knie, om zo maar uit te drukken. Maar beoefening wil zeggen van, de Heere gaat de zijnen trainen. Hij gaat de zijnen op zijn leerschool nemen. Hij gaat ze onderwijzen. Nou, en dat onderwijs heeft Paulus ook gekregen. Want hij zegt, in dat gedeelte dat wij samen lazen, hij zegt, en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Je hoort geen enkele klacht van Paulus. Paulus die zegt niet van, moet mij dit nou allemaal overkomen? En waarom moet mij dit nou gebeuren? En Paulus zegt, ik heb het zo beroerd hier in die gevangenis. Zouden jullie niet een goed woordje voor mij willen doen dat ik uit die gevangenis mag komen? En Paulus die zegt eigenlijk van, maak je over mij maar niet zo druk. Jullie hoeven je over mij geen zorgen te maken, want het gaat met mij, gaat het goed. Dat wil niet zeggen dat het allemaal over een leien dakje gaat, dat het allemaal vanzelf gaat, alsof het een vanzelfsprekendheid is om achter de Heere aan te komen. Nee, zegt Paulus. Paulus die zegt, en ik wil dat gij weet, broeders, dus het waren mensen die aan de apostel verbonden waren als broeders, en hij was een broeder die hen onderwijs kon geven, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. En zou je zeggen, die bevordering, dat geldt het 13e vers, dus de heidenen, en dat geldt de gemeente in het 14e vers, ja, maar het geldt ook voor Paulus zelf. Want hij zegt dat hetgeen aan mij is geschied. Hij zegt het eigenlijk verborgen, dat hetgeen aan mij is geschied. Het is ook ten nutte voor de apostel Paulus zelf. Nou Paulus, wat is er dan aan u geschied? Wat is er met je gebeurd? Nou, Paulus die zou een hele waslijst kunnen opnoemen van dingen die er allemaal gebeurd zijn met hem. Die waslijst, met eerbied gesproken, die geeft hij in 2 Korinthe 11. Dan noemt hij iets van in 4 of 5 versen op wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. Hij heeft in gevaren verkeerd, zegt hij. Gevaren op de zee, gevaren op het land, gevaren in de gevangenis. Hij heeft stokslagen ontvangen, 40-1. Hij is bijna gedood geweest. Mensen die hebben hem voor dood achtergelaten. Paulus die noemt allerlei dingen op die hij heeft meegemaakt. En hier zegt hij, hetgeen aan mij geschied is, er vallen al die dingen onder, maar ook nu hier weer in de gevangenis, dat hetgeen aan mij is geschied. Nou, die dingen die ik zojuist opnoemde, dat waren nou niet echt positieve dingen. Dingen waarvan je zegt, nou dat zet ik op mijn verlanglijstje, dat zou ik ook graag willen hebben. En toch is het tot nut geweest in het leven van de apostel Paulus. Want de drukking van de melk, zo zegt het spreukenboek, de drukking van de melk brengt boter voort. Dat wil zeggen van, als er maar voortdurend geroerd wordt in melk, en mensen die in het boerenleven thuis zijn weten dat beter dan dat ik dat weet, van, en dan wordt er allerlei stremsel bij gedaan enzovoort, en uiteindelijk wordt het een soort boter en daar wordt er kaas van gemaakt. De drukking van de melk brengt boter voort. Als de Heere zijn kinderen beproeft in het leven, of als de Heere in de weg van zijn voorzienigheid de vorst der duisternis toelaat om het Gods kinderen moeilijk te maken, dan zijn dat wegen die zijn niet eenvoudig. Maar in die wegen wil de Heere zijn kinderen oefenen, onderwijzen, opdat zij meer en meer hun wortels zullen uitslaan in dat enige fundament, Christus. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat heeft de Heer Jezus allemaal niet ondervonden. Hij zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waarop hij het hoofd nederlegt. Een vos kan zich nog ergens terugtrekken, een rustplaatsje, en 's nachts kan hij erop uit om proberen buiten te halen. De vogels, die zijn overdag, zijn ze al kwetterend en fluitend, zijn ze zo aan het vliegen en je hoort ze. Maar als de avondschemer komt, dan strijken ze allemaal neer op een tak en hebben ze een rustplaatsje waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En als het ochtendgloren komt, dan komen die vogels, die komen van die tak af. Het is een prachtig gezicht om dat te zien. Zowel 's avonds als 's ochtends of tegen de avond en zo 's ochtends vroeg. En dan komen die vogels, die komen uit die boom en dan brengen ze alweer fluitend, brengen ze de dag door. En de Heer Jezus zegt, hij zegt, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. Met andere woorden, hebben de vossen en de vogels hebben ze een plaats waar ze zich terug kunnen trekken, waar zelfs een nestje kan zijn. Het leven van de Zoon des Mensen op deze aarde is eigenlijk één opgejaagd, voortgejaagd leven. Nooit echt rust. Want zijn vaderland is boven. En hier beneden is het niet. Nou, waar je de voetstappen van de Heer Jezus mag gaan drukken, dan ga je ondervinden, daar hoef je niet om te vragen, hoef je ook geen gebed voor te doen. Dat ligt bij wijze van spreken al voor je klaar. Als ik net citeerde, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u wat je in je leven ook meemaakt, de een dit en de ander dat, maar al Gods kinderen die zullen iets krijgen van het kruis. De Heer Jezus heeft het kruis gedragen. Verzoenend. Hij is de grote verzoener van de zonde van al de zijnen. Maar de zijnen krijgen iets van de splinters van dat kruis met zich mee te dragen. Niet om hun zonde te verzoenen, maar juist met dat kruis, zoals Paulus een kruis kreeg, een doorn in het vlees, een engel van de Satan die hem met vuisten sloeg. Maar hij had dat wel nodig, zegt hij, want anders dan zou hij zich verheffen. Nou, dat is één zo'n les die de Heer dus leert op zijn school, en dat is kruis dragen. Opdat je je niet zou verheffen. Dat je niet hoogmoedig zou worden en dat je zou kunnen zeggen, want Paulus was in de hemel geweest, want ik ben in de hemel geweest en dan zijn jullie lekker niet geweest. Dat Paulus zichzelf op een voetstuk zou plaatsen. De Heere zegt, met je beide voeten op de grond. En zo de zaligmaker volgend achter hem aangaande. Nou, dat vereist oefening. Geloofsoefening. Dat vereist dat de Heere je ogen ervoor opent en je hart ervoor opent. En dat je het leert, wat Paulus op een andere plaats zegt, dat alle dingen meewerken ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus als je nou kruisen in je leven meedraagt, waarvan je zegt van nou die heb ik liever niet, dat de Heere zegt en toch geef ik ze u, want alle dingen, Romeinen 8 vers 28, alle dingen niet moeten meewerken, dat maken wij er vaak van, tenminste dat hoor je vaak, maar alle dingen werken mee ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou zegt Paulus, één zo'n vrucht is hier in de gevangenis. Die gevangenschap werkt mee ten goede voor mijzelf. En daarin ook voor anderen. Kijk, het is makkelijk om daarover te preken. Nou ja, makkelijk. Je kunt de woorden kun je uitspreken, maar om de zaken te beleven, door het geloof te mogen beleven, dat is wel een wonder. En dat is echt genade. En dat geldt voor de belijdeniscategorisanten nou precies hetzelfde. Als ze vanochtend dat ja-woord hebben uitgesproken, dan hebben ze dat niet met vooruitgestoken borst gedaan. Zo in de zin van, ik kan de wereld wel aan, en want ik heb voor Jezus gekozen. Hebben ze dat niet met vooruitgestoken borst gedaan, zo in de zin van, mij kan niets deren. Nee, daarin hebben ze hun eigen zwakheid beleden. Hebben ze gezegd, bij mij en in mij is het niet. En juist als het gaat om mijn zonden, en juist als het gaat om de zorgen, heb ik juist een ander nodig. De ander met een hoofdletter A. Ik heb de Heer Jezus nodig. Daarom zo prachtig die tekst uit Hebreeën 12. Daarom dan ook al zo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde. Dus al datgene wat ons naar beneden drukt en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Het is geen glijbaan, zei dominee Breuren, maar het is een loopbaan. En er is een wolk van getuigen rondom degene die in die loopbaan zich bevinden. En er wordt gestreden in die loopbaan. Maar die loopbaan die moet je niet op eigen kracht lopen. Dat moet je niet zelf doen. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Er is er één die voorop gaat. En één, als je nou kijkt naar voren, als je kijkt naar de omstandigheden, dan zeg je wat is het allemaal zwaar en wat is het allemaal moeilijk. En als ik het zo zeg, gemeente, dan kijk ik vanavond ook naar mezelf. En als u met die omstandigheden zit en dat u zegt, wel is het moeilijk, kom ik vanavond gewoon naast u zitten. Of bij jou, bij u in de huiskamer. En dan zeg ik, ik herken dat zo goed. Dat als je kijkt naar de omstandigheden, dat je zegt, hoe kom je er ooit bovenuit? Als Paulus daar in de gevangenis mag zitten en hij zegt, alle dingen werken mee ten goede. Of zoals hij hier zegt, en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. De dingen die ik meemaak in mijn leven. Meemaak ook in een weg van vernedering, in een weg van aanvechting, in een weg van strijd, in een weg van moeite, in een weg van zorg. Daarin is God niet een of andere despoot of een of andere tiran die zijn kinderen maar ergens zomaar loslaat en zoekt het allemaal maar verder uit. Nee, dan komt die belijdenistekst van vanochtend zo mooi naar voren. Niet die glijbaan, maar die loopbaan. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En hij is niet dood. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Dus te midden van die omstandigheden waarin Paulus zit, mag hij als het ware zijn hoofd omhoog heffen en hij mag zien Het hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Dat ervaart Paulus wel. En dat ervaren Gods kinderen wel. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Dus Paulus wordt onderwezen. En het is tot nut. De verdrukking in zijn persoonlijk leven. Tot eer van Gods naam. Want daar gaat het om. Dat de Heer de eer ontvangt. Maar ook dat het koninkrijk der hemelen wordt uitgebreid. Ik zeg dus genade, als je dat in je leven mag ondervinden, als je er zo onder mag komen, dat je mag zeggen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Die wil van de Heer en mijn wil, ze botsen nog wel eens tegen elkaar. Maar, Heer, u wil geschieden. En wil u me nou dat voortdurend maar leren? U wil geschieden, ook als ik in de gevangenis zit, u wil geschieden, want uw wil is alleen heilig, groot en goed. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Want het heeft zijn nut, ook voor anderen. Als Paulus het heeft over de bevordering van het evangelie, dan zegt hij, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dus tweede, de vrucht van Paulus' gevangenschap voor de heidenen. Paulus die bevindt zich in Rome. En als het gaat om die mensen in Rome, waar Paulus het hier over heeft, in het 13e vers, zijn banden. Dus, nou ja, neem het maar letterlijk, hij is gebonden met touwen. Hij stond dat er van de Heer Jezus ook niet. En zij bonden hem. O, zo maakt mij uw beeld gelijk. Mijn banden. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Mijn banden, mijn gevangenschap. Paulus werd bekend in dat gehele rechthuis. Wat is nou dat rechthuis? De Statenvertaling heeft dat hier vertaald met rechthuis en heel terecht. Maar het kan verschillende betekenissen hebben. Als het gaat om het oorspronkelijke woordje, rechthuis, dan kan een gerechtsgebouw mee bedoeld worden. Daar kan mee bedoeld worden een paleis, een prachtige paleis waar de gouverneur in woonde. Maar met dat woordje rechthuis kan ook bedoeld worden, ik citeer het, van wat ik las, een in Rome gelegerde afdeling soldaten bestaande uit 9000 man. Dus dan is dat gerechtsgebouw, dat rechthuis, dat is niet alleen maar dat het bestaat uit een rechter en uit advocaten en uit een paar soldaten. Nee, dan is dat rechthuis, dat is een bepaalde orde zou je kunnen zeggen, een afdeling van soldaten. En zo'n orde, zo'n afdeling van soldaten bestond uit 9000 man. En nou is Paulus, die is bekend geworden in dat gehele rechthuis. Als gevangene. Als gebondene. Dan zeggen wij. Die soldaten die zullen toch wel meer. En de keizer. Om wie het uiteindelijk gaat. Want de keizerverering stond nummer 1. En niet koning Jezus stond nummer 1. De keizerverering stond nummer 1. Die soldaten zullen toch wel vaker mensen in gevangenschap hebben gezien. En ze zullen toch wel vaker mensen in de boeien hebben gezien. Wat maakt dan de uitzondering van Paulus uit? Nou, Paulus die lijkt toch een andere indruk te maken dan de andere gevangenen. Die eveneens in de gevangenis in Rome zitten. Wat maakt dat verschil dan uit? Is Paulus beter? Nee. Ziet Paulus er anders uit? Nee. Maar Paulus, ook al zou die bewijzen van spreken geen woord hebben gezegd, Paulus die heeft iets in zijn leven wat bij die mensen opvalt. Kijk, dat is wat de apostel bedoelt, zonder dat hij zichzelf daarin naar voren staat, want hij heeft het naar voren gehaald, want hij heeft het over zijn banden in Christus. Hij moet lijden omwille van Christus. En hij begeert ook te lijden omwille van Christus. Schiet me te binnen hoe dat mensen in Noord-Korea in een gevangenis zitten. Je kunt dat lezen in allerlei boekjes. Als mensen vertellen over als ze verlost zijn uit zo'n gevangenis. Hoe dat mensen in Noord-Korea en in China tot zegen zijn geweest voor vervolgers. Voor directeuren van gevangenissen. En dat die mensen iets gezien hebben. Ik bedoel die soldaten, die vervolgers en die directeuren, dat ze iets gezien hebben in die christenen waarvan ze dachten, wat maakt hij nou zo anders dan die andere gevangenen? Paulus zegt, al zodat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis aan en aan alle anderen. Dus dat ganse rechthuis, dat kan zijn het huis van die gouverneur. Of het huis van de rechter. En alle anderen, dat zouden dan bijvoorbeeld die 9000 soldaten kunnen zijn. Die er ook bij betrokken zijn. In ieder geval, als iemand de naam van Paulus hoort, dan weten ze precies over wie dat het gaat. Als de kranten waren, dat ging als een lopend vuurtje door de kranten heen. Nou, 9000 man, dat is niet weinig. En je zult bij die 9000 mensen maar bekend zijn geworden. 9000 mensen die jou kennen op een bepaalde manier. Zie je Paulus voor de rechter komen? En de mensen die horen het van Paulus? Of zie je Paulus in de gevangenis en er zijn bewakers en die moeten Paulus bewaken? En al die mensen die worden op de een of andere manier getroffen door, ja door wat? Door de levenshouding van Paulus. Hij ramt niet met zijn vuisten op de deuren van de gevangeniscel. En hij zegt niet, ellendelingen, laat me eruit uit die gevangenis. Want ik zit hier alleen maar omwille van de naam van de Heer Jezus. Paulus die ondergaat het door het geloof. En waar sprake is van geloof, dat door de liefde werkt. Hoor je wat ik zeg? Als het gaat om geloof dat door de liefde werkt, worden alle harde gedachten uitgebannen. En begeer je maar één ding. En dat is dat anderen tot bekering komen. Dat heeft Paulus in zijn leven aanvankelijk ook moeten leren. En dat is een voortdurende leerschool. Dat anderen ook tot bekering komen. Dat is de hartelijke wens van de apostel Paulus. Ook als hij voor de rechter gedaagd wordt. Dan zien ze daar geen opstandige Paulus. Ook niet iemand die over zich laat lopen. En daar bedoel ik mee van zullig laat lopen. Maar iemand die heus wel durft te zeggen waar dat hij voor staat. Door genade. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dus in dat opzicht niet over zich laten lopen. Hij mag de zaligmaker belijden. Vanwege de kracht die de zaligmaker hem zelf verleent. Die de zaligmaker hem geeft. Maar niet met een gebalde vuist. Vanuit de liefde van zijn hart. Wat zou Paulus geklopt hebben op de deuren van de harten van diegenen die hem gevangen genomen hebben. Of degenen die hem bewaken. Of die soldaten. Die 9000 die bij één afdeling behoren. Wat zal die geklopt hebben op de deur. En al zou hij misschien geen woord gezegd hebben. Maar als Paulus naam bekend geworden is. Al is het alleen maar door zijn levenshouding. O zo maak mij uw beeld gelijk. Jezus zweeg ook op bepaalde momenten. En Jezus sprak op bepaalde momenten. Paulus was vervuld van de zaligmaker, vervuld van de Heer Jezus. Nou, dat komt bij die mensen aan. Dat doet die mensen iets. Dat is wat, als dat zo mag wezen. Ook vandaag. In gevangenschap. De belijdeniscategezanten. Misschien zitten er vanochtend, vanavond in de kerk of met ons verbonden. Kijk, als je nou geen makkelijk leven op deze wereld belooft is, hè. Dat de Heer nou zegt, ik heb een leerschool waarop dat ik dingen wil leren. Zoals vanochtend vanuit Hebreeën 12 vers 1 en 2. Maar dat de Heer dat onderwijs hier nou ook geeft vanuit Filippenzen 1. Dat als je in een moeilijke werksituatie je bevindt, als belijdeniscategezant, dat je bij wijze van spreken misschien wel geneigd bent om te solliciteren naar iets anders, want ja, dat kan je toch niet wezen. En dat de Heer nou juist jou, terwijl je misschien wel schemelijk reageert, of dat je kriebelen reageert vanuit jezelf, je bedraagt ook zo je eigen karakter met je mee, maar dat je nou juist in die omgeving waar je gesteld bent, als een roeping van Gods wegen, en wat voor werk dat het dan ook is, of het achter een computer is, of dat het als monteur is, of weet ik wat voor werk dat je doet, of hoe dat je, waar dat je geplaatst bent, maar dat je zo in je omgeving nou je plek mag innemen, dat je geen moeite hoeft te doen. Ik bedoel, geen moeite in de zin van, nou moet ik die mensen, nee, de liefde van Christus dringt je. En je mag achter hem aankomen en mensen die zien wat aan jou. Het gaat niet om jou, het gaat niet om Paulus, maar wel, je bent een leesbare brief. Of een lichtend licht en een zoutend zout. Een lichtend licht, een licht dat straalt te midden van de duisternis. Een leesbare brief, een brief waarin geschreven wordt. En jij schrijft, zo onzichtbaar, maar die ander die leest jouw leven. En wat leest hij dan in jouw leven? Ja, als het van jou afhankelijk is, niet, niks anders dan zonde. Maar die brief, er wordt meer in geschreven. Er wordt geschreven over die dierbare zaligmaker. En de vruchten die voortvloeien vanuit die dierbare zaligmaker, dat die nou worden uitgewerkt in jouw leven. En je omgeving gaat dat merken. En dat is nou juist zo belangrijk in de omgeving van Paulus. Want er waren wat mensen die in onzekerheid verkeerden. Ook onder die soldaten. Wij weten dat er in die tijd ontzaglijk veel filosofen waren. En die stonden op de hoeken van de straten en die stonden op de pleinen, ook van de grote stad Rome. En die stonden hun eigen filosofieën te verkondigen en de mensen die raakten eigenlijk alleen maar onzeker. En die dachten van ja, filosoof A die zegt dit en filosoof B die zegt dat, maar het staat allemaal tegenover elkaar. Wat moeten we nou eigenlijk geloven? Wat is het nou eigenlijk? En dan staat daar Paulus. En het brengt een of andere volle overtuiging met zich mee dat wat we nou zien in die man, wat we zien in Paulus, een weerspiegeling van die ander, van de Heer Jezus, en of ze dat nou geweten hebben, maar als ze het gaan leren, gaan ze leren, komt dus niet bij Paulus vandaan, maar het komt bij Jezus vandaan. Dat is waarheid. En dat overtuigt die mensen. En dat doen die mensen ook met een bepaalde blik kijken naar Paulus en boven alles, als het gezegend wordt naar de zaligmaker van Paulus, naar de Heer Jezus. Nou, Paulus zegt, het woord draagt vrucht. En het feit dat ik hier in de gevangenis ben, en of dat nou met woorden is of zonder woorden, maar het feit dat ik hier in de gevangenis ben, is tot bevordering van het heilige evangelie. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dat de Heer je zo wil gebruiken, ook in wegen die je zelf nooit uitgekozen zou hebben, maar dat de Heer je wil gebruiken ten nutte van anderen, als het gaat om hun zielen, om hun levens op weg en reis naar de eeuwigheid. En dat als een ander, of die ander, die geraakt wordt, als die ander zegt van, hoe ben je nou tot bekering gekomen? En je bent jezelf misschien niet eens bewust. Dat je mag zeggen van, of dat die persoon zegt van, ik ben tot bekering gekomen. Ik heb die Paulus gezien. Ik dacht, daar is wat mee aan de hand. Wat heeft hij? Dat wil ik ook graag hebben. En die rust die die man uitstraalt, die rust zou ik ook graag willen hebben. En die vrede. Terwijl ik zo sta te preken, gemeente, valt het me opeens zo te binnen wat ik als ergens gebeurd in de jaren 80 of 90. Door meneer A. Elshout, was predikant binnen de gereformeerde gemeente. En die man die preekte zijn laatste preek in Scheveningen. Hij zou vanuit de zendingsdeputaten, deputaatschap, zou die naar het buitenland gaan. En daar is hij ook geweest. Om de gemeente die hij voorheen daar, de gemeente die hij voorheen daar gediend had, om die ja, opnieuw te bezoeken, te bemoedigen, te kijken hoe dat het ging, een soort kerkvisitatie, zeg maar. Maar zo op het alleronverwachtst stierf dominee Elshout op dat zendingsveld. Voordat dominee Elshout ging, hield hij zijn laatste preek in Scheveningen. En toen zei hij in die laatste preek dat zijn zoon, die ook Arie heette, dat zijn laatste zoon, of dat zijn zoon ook op dat zendingsveld geweest was. En iemand op dat zendingsveld, die kende die zoon niet. En die vroeg op een gegeven moment van, je komt uit Nederland, van, ken je dominee Elshout? Vroeg iemand van dat zendingsveld. En toen zei die Arie Elshout, die zei van, ja, dat is mijn vader. En toen zei die, degene die daar woonde, noem je dat net zonder discriminerend te zijn, zo'n inboeling of iemand die daar wel, die zei van, is dat je vader? Dat is ook mijn vader. En niet vanuit de bloedband, maar terwijl daar in die omgeving waar dominee Elshout werkte, aanvankelijk ook zorgen en moeite waren en vervolging, heeft de Heer dominee Elshout willen gebruiken, zonder dat hij het wist, voor die man. Wat een zegen als je zo mag staan in de dienst van de Heer. Dat gaat om hem. Om tot bevordering van het Koninkrijk der Hemelen. En dat het mag zijn, Jezus alleen en anders geen, voor mezelf en voor buitenkerkelijke mensen. Hier in Waarder, maar ook in de dichtbije en verre omgeving. En tenslotte gemeente, de vrucht van Paulus' gevangenschap voor de gemeente. En dat het merendeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Nou, een paar woorden erover, want eigenlijk is het al een beetje door die eerste twee punten heen gegaan. Wat was nou de reactie in die gemeente? En dan gaat het om de gemeente van Rome. Waar Paulus gevangen zit, was in Rome. Nou, daar had je ook al een gemeente. Dat was een vrij grote gemeente. En die gemeente die wist dat Paulus er was. Maar die gemeente die hoort op een gegeven moment dat Paulus gevangen genomen wordt. En er ontstaat angst in die gemeente van Rome. Want die gemeente van Rome die zegt, ja, als ze Paulus niet ongemoeid zullen laten, dan zullen ze ons ook niet ongemoeid laten. En die gemeente die denkt bij zichzelf van, wij gaan ons wat terugtrekken. Met een boekje in een hoekje. En als de tijd voortschrijdt en dat gedoe rondom Paulus, dat wordt wat minder ruchtbaar en er is wat meer gelegenheid, dan komen we weer wat meer naar voren en dan hopen we ook de naam van de Heer Jezus te verkondigen. Dus er was angst in die gemeente. Die gemeente werd geregeerd, zou je kunnen zeggen, door angst. Maar die gemeente die ziet ook hoe dat Paulus daar in de gevangenis zit. En die gemeenteleden die verwonderen zich erover hoe dat de Heer Jezus het waar maakt. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Mijn juk is zacht, of mijn juk is zacht, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, dat zien die broeders van die gemeente van Rome. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, zien ze zo voor hun ogen gebeuren in het leven van Paulus. En ze horen de reacties. Wat er gebeurt daar. Horen ze dat? Jazeker. Want als Paulus straks zijn brief beëindigt, en dan blijkt dat het wel degelijk vrucht gedragen heeft, die gevangenschap van Paulus, dan eindigt Paulus zijn brief in hoofdstuk 4, vers 21. Hij schrijft, groet alle heiligen, dus dan gaat hij de gemeente van de Filippenzen groeten, groet alle heiligen in Christus Jezus, u groeten de broeders die met mij zijn, dat zijn dus de broeders in Rome, al de heiligen groeten u, en dan staat er, en meest die van het huis van de keizer zijn. Dus er zijn mensen van het huis van de keizer, die de keizer dienden, die de keizer aanvankelijk aanbaden, die zijn tot bekering gekomen. En de Heer heeft Paulus daarvoor willen gebruiken. En daarom, dat tweede punt, het is tot bevordering van het evangelie. Het gaat om dat ganse rechthuis. Maar het geldt ook voor die gemeente van Rome. En dat het merendeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Dus het wordt gehoord wat er daar in Rome gebeurt. En dat die mensen in Rome, die gelovigen in Rome, die broederen in de Here, zoals Paulus in de Here was, hoe dat die broederen zien in Paulus dat de Heer een waarmaker van zijn woord is. Wij hoeven ons niet bevreesd op te stellen. En wij hoeven niet met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Maar wij mogen spreken over de Heer. En ja, voor Paulus God dat hij in de gevangenis terecht komt. En hoe het met ons gaat, geen idee. En je hoeft je leven niet zomaar in de waagschaal te stellen, onverantwoordelijk. Paulus heeft dat ook niet onverantwoordelijk gedaan, maar hij heeft het gedaan leunend en steunend op het woord. Hij heeft het gedaan leunend en steunend op Christus. Nou gemeente, wat een voorrecht als je zo leunend en steunend op Christus zou je maar mag gewagen van hem wie hij is. En dat het ook tot bemoediging mag zijn voor anderen in het midden van de gemeente. Laten we een voorbeeld nemen. Dan heeft hier iemand bijvoorbeeld geen met betrekking tot werk allerlei zorgen, maar het kan wezen dat er sprake is van ziekte. Ik zal nooit vergeten, in een van de gemeenten waar ik mocht dienen, dat er een man was die ziek was. Zeer ernstig ziek. En hoe dat die man groot heeft mogen spreken van de Here. Er kwam geen klacht over zijn lippen. Ik wil niet zeggen dat alles makkelijk ging. Maar er kwam geen klacht over zijn lippen. En hoe kwam dat? Omdat die man hoger mocht zien. Beter gezegd, Jezus zag naar beneden en die blikken die kruisten elkaar. Jezus was als een magneet, waardoor dat de blikken van die man omhoog getrokken werden naar Jezus. En de kracht van de zaligmaker vloeide door in het leven van deze man. En zijn ziekbed werd een preekstoel. En de Heer zegende die preekstoel, of vanuit die preekstoel, in de levens van kleinkinderen. In de levens van mensen die tot de vriendenkring behoren, ook onkerkelijke mensen. Nou, zo werden mensen bemoedigd. Bekeerd, maar ook bemoedigd, want er kwamen kinderen van God in mismoedigheid en die dachten van, wat moet ik nou tegen hem zeggen? Of die zelf vanwege hun eigen leven in mismoedigheid zijn. Maar die man die kon niet anders dan goed spreken van God. En hij kon niet anders dan zeggen van, zie op hem, op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Die man heette het Lam. En hij zei, zie niet op het Lam, met een kleine letter L, klein letter, zijn achternaam. Maar zie op het Lam, met een hoofdletter L, zie op het Lam, Christus, Jezus Christus. Nou gemeente, voor menig kind van God was ook de ziekte van deze man tot versterking, oefening in het geloof. En mensen gingen bemoedigd naar huis. Gaat dan om die bemoediging? Nee, om onbevreesd het woord van God te durven spreken. Onbevreesd. Aan eindigen. Tijd. En eens komt er een moment dat er geen tijd meer is. En dan wordt het lam gezien in al zijn schoonheid en zijn heerlijkheid. In het aanschouwen. En dan kijken we nu tegen een borduurwerk aan de onderkant waarvan we de draden vaak niet kunnen ontwarren. Er is er één die dat werk borduurt en die precies weet hoe dat het moet. Dus het gaat om de onderkant van het werk, maar ook als het gaat om de bovenkant van het werk. En hij werkt aan op de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen. En ze zullen komen van noorden, van zuiden, van oosten en westen. Kinderen van God, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Bemoedigd tijdens dit leven. Ze komen eraan, mensen die tot de vervolgers hebben behoord. Mensen die Paulus moesten bewaren in de rechtszaal en in de gevangenis. Maar ze komen door het goddelijk licht geleid. En allen hebben ze één persoon straks voor ogen. Gij, dierbaar lam van God. Gij zijt waardig te ontvangen. Alle lof, alle aanbidding, alle eer en alle dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Amen. Wij zingen samen, Psalm 77, het 8e vers, zachtjes in ons hart. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het 8e van Psalm 77. Dankzegging. Heer, wilt u de naprediker en de toepasser zijn van uw eigen woord. Alles wat van ons was, neemt u het weg door dat dierbaar bloed van u, o Heer Jezus. En alles wat van u was, wilt u het rijk zegenen. En wilt u oefeningen van het geloof schenken, Heer. Opdat de wortels allemaal dieper en dieper gebracht mogen worden in dat enige fundament. Gefundeerd mogen zijn in dat enige fundament, Jezus alleen. Want in uw kerk is geen kracht, maar in u is alle kracht. En daarom zult u het woord vanuit u en vanuit uw woord en door de bediening van uw geest rijk willen zegenen. Paulus weg uit de gemeente van de Filippenzen. Volgende week dominee Breuren weg uit de gemeente van Waarder. En hoe zal het moeten, Heer? Ook als het gaat om de gemeente. U weet de beraadslagingen van de broeders die dan zullen plaatsvinden. En de gemeente die ongetwijfeld haar herder en leraar zal missen. Wij vragen, ziet u naar ze om? En geef dat dit woord bij wijze van spreken nog eens terug mag komen. Dat het uiteindelijk niet staat of valt met mensen, al wilt u ze gebruiken. Maar dat het staat of valt met u. En zoudt u dan aan de gemeente de man van uw raad willen schenken, bij u bekend? Wilt u met ons meegaan naar huis, brengt u ons daar veilig en behouden aan. Gedenk ons als we deze dienst via de media hebben beluisterd. Wilt u ons dan ook uw zegen niet onthouden? Dank voor uw getuigenis, Heer. En getuig alstublieft van binnen in ons hart, door uw Heilige Geest. Gedenk ons het verdere van deze week. Behoed, bewaar en spaar ons. En breng de gemeente in de komende rustdag op deze wijze, als het u behaagt, weer samen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 42 vers 5 is onze slotzang. 42, het vijfde vers. In vrede ontvangt u, maar ook degene die met ons verbonden zijn door middel van de media, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.